Doet hij het zo, Gerda? Van de bal. positief van gedroomd.
Ja, nee, maar goed, elke raad is toch gezellig.
Nee, daarom juist. Ja.
Dames en heren, leden van de raad, het is 19:30. En ik wil graag een aanvang maken met de vergadering. Dank u wel. Voordat ik de vergadering open, wil ik graag het ambtsgebed uitspreken. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid, verleeft in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u, en doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Om Jezus wil. Amen. De vergadering is geopend. Hartelijk welkom, leden van de raad, leden van het college. Ik zie nog geen mensen van de pers, maar die zullen nog komen. En een goed gevulde publieke tribune. U ook allen zeer hartelijk welkom bij deze raadsvergadering. We hopen met elkaar een goede vergadering te mogen hebben. Leden van de raad, leden van het college, u hebt op uw tafel een cadeau aangetroffen. Sint en Piet, die zijn langs geweest.
Ja.
Ja. Ze hebben in ieder geval een andere kleur gekregen. Maar. Ja. Goed. U treft dus een cadeautje van Sint en Piet aan met een gedichtje, dus ter aanbeveling ter lezing. Er zijn berichten van verhindering van de heer Moret, de heer Van Rees en de heer De Jong. De heer Spaans die komt later deze avond. En de heer Lems die is onderweg. Dan heb ik niemand vergeten. Nee. De agenda, zoals u die is voorgelegd. Mogen we die zo vaststellen? Ik heb, ja, heer De Grote, ga je van.
Wij zullen graag bij het amendement betreffende bestemmingsplan, zullen we vanavond graag een bespreekstuk van maken. Volgens mij is dat nummer 13 op de agenda. Heroverweging van de bestemmingsplan.
Ja, het punt aanwijzing provincie in zaken bestemming van buitengebied Graanstroom, voormalig Graanstroom, in zaken de tweede agrarische bedrijfswoning. Wilt u graag een bespreekstuk? Ja. Ik neem aan dat de raad daarmee kan instemmen, mevrouw Stravers.
Wij willen graag samen met, als het goed is, PvdA en CDA een motie indienen bij punt lokaal gezondheidsbeleid. 8.
Bij punt
8.
U kondigt nu alvast een motie aan bij punt lokale gezondheidsbeleid 2016-2019. Samen met de Partij van de Arbeid. Heer Lems, ook welkom. En het CDA ook. Oké. Van de kant van uw voorzitter wil ik u voorstellen ten aanzien van de mevrouw in de haven.
Ik wist nog een paar antwoorden op vragen. Dus als u mij toestaat om die dan tijdens de bespreking van het stuk te stellen. Dan hoop ik ook dat ik daar antwoorden op krijg. Maar. Ja, maar ik kan die app hier niet openen.
Ik moest zojuist even wachten voordat ik u het woord gaf. Dus u krijgt de gelegenheid om deze vragen te stellen wanneer de punten aan de orde zijn. En mocht het lukken nog te openen de stukken, dan kunt u ze altijd nog lezen. U voorzitter, wil graag trouwens van punt 14. Dat gaat over de vaststelling van de belastingverordeningen en tarieven. Die zijn allemaal als hamerstuk gemeld. Het lijkt mij verstandig dat rondom de verordening toeristenbelasting, omdat ik weet dat er een fractie is die daar nog een opmerking wil maken, dat we daar een bespreekstuk van maken. En dat geldt ook voor de precario-verordening. En van de kant van het college is de behoefte rondom de kwijtscheldingverordening nog iets in te brengen. Dus deze drie verordeningen wil ik u voorstellen om daar een bespreekstuk van te maken. In plaats van namenstuk. Heer De Kruik.
wij wilden daar ook een opmerking in zijn algemeenheid maken over precario en nog een punt wat ter sprake komt over de belastingverordening.
Dus met andere woorden, de agenda wordt zo vastgesteld ten aanzien van punt 13 wordt een bespreekstuk, dus een motie aangekondigd rondom het lokale gezondheidsbeleid. De fractie van de VVD krijgt gelegenheid om een aantal vragen mondeling te stellen. En ten aanzien van punt 14, drie verordeningen, de kwijtscheldingsverordening, de precario-rechtenverordening en de toeristenbelastingverordening worden bespreekstukken. Mogen we zo de agenda vaststellen? Dat is het geval. Dan gaan wij naar het insprekerrecht van burgers. Daar heeft zich een inspreker gemeld, meneer Weiling uit Nieuw-Lekkerland. En ik wil hem graag het woord geven. U mag achter de katheder plaatsnemen. En u mag het geluid inschouwen. U wordt daarin geholpen door de heer Bikker. Dus, ja.
Ik denk dat hij doet. Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Hans Weiling. Ik ben medebewoner van de Floris de Weijdenstraat, Nieuw-Lekkerland. En ik wil graag iets vertellen over agenda punt 10, ontwikkelingen, Nieuw-Lekkerland Oost. Ons huis en van de buren, dat is gelegen aan de rand van het dorp, met een fantastisch uitzicht op de mooie polder, en waar we genieten van de rust en van de natuur. Medio juli 2015 hebben wij een gerucht gehoord dat er plannen zijn om in onze achtertuin een nieuwe woonwijk te realiseren en een voorstel komt om het fabrieksterrein uit te breiden. Om zekerheid te krijgen hebben we op 21 juli via Van Ardenne en Krins Leroy advocaten direct per e-mail contact opgenomen met de gemeente. Met de vraag wat waar is en in welke fase men is. Op 23 juli krijgen wij per brief de bevestiging van de ontvangst en er wordt een zaaknummer aan toegekend. Meer niet. Eerst op 9 september krijgen we e-mail bericht van de gemeente met excuses voor de late reactie, en dat er circa 4,4 hectare grond is aangekocht om strategische redenen, om in de toekomst, lees in de toekomst, ontwikkelingen mogelijk te maken. Uitdrukkelijk wordt diezelfde e-mail vermeld dat voor een ontwikkeling in Nieuw-Lekkerland Oost nog geen plannen in ontwikkeling zijn, en er ook nog geen begin is meegemaakt. Echter, tijdens de opening van het vernieuwde winkelcentrum kon het raadslid Breedveld mededelen dat er grote plannen zijn om in totaal circa 360 woningen te bouwen. En een uitbreiding komt op het fabriekstrein aan de Veenweideweg. Deze mededeling, die doen ons wakker schudden. De gemeente geeft schriftelijk aan dat er nog geen plannen in ontwikkeling zijn. En op straat wordt door een raadslid publiekelijk verteld wat de plannen zijn. Om meer te weten te komen, speuren we op de website van de gemeente. En tot mijn grote verbazing vind ik op 6 november bij een openbare besluitenlijst van het college Molenwaard het meerjarenperspectief grondexploitaties en de vastgoedinvesteringen 2015, waarin een krediet van 50.000 euro gevraagd wordt. Op dat moment voel je jezelf niet serieus genomen en wordt door de gemeente daar niemand mij kan wijsmaken dat binnen het tijdbestek van enkele weken dit stuk geproduceerd is inclusief alle vooronderzoeken die nodig zijn om dit rapport samen te stellen. Te meer omdat de gemeente in haar e-mail van 12 oktober, mij toegezegd heeft dat de relevante stukken ons toegestuurd zouden worden. En nog moeilijker vind ik het dat onze belangen gevoelsmatig niet serieus genomen worden. En dat de mooie polder, waar wij uitzicht op hebben, verloren gaat aan nieuwbouw die gebaseerd is op een door de gemeente berekend groeiscenario. Lees grote behoefte dat weerlegd wordt door onderzoeken die gedaan zijn door het planbureau van de leefomgeving en in tegenstelling is tot toelichting van het bestemmingsplan bebouwde Kolmier-Lekkerlands en Kinderdijk, wat is opgesteld in juni 2012, in opdracht van de gemeente zelf. En daarnaast de ruimtelijke beleidsvisie van november 2012. Als deze onderzoeken vooraf bestudeerd zouden zijn, was er nu een aanzienlijke besparing op de gevraagde 50.000 euro ontstaan, die nuttiger besteed zou kunnen worden. Ten slotte worden op 16 november per brief geïnformeerd door de gemeente over de voornemens die al veel eerder bekend waren. Inhoudelijk wil ik er verder niet op ingaan, maar als de gemeente met de bewoners van de Floerster Veilestraat een initiatief participatietraject willen ingaan, is dit voor ons een zeer, maar ook zeer slechte zaak. Dank u wel.
Heer Welling, dank u wel. U mag even blijven staan. Want wellicht leveren we nog vragen bij de leden van de raad hier. Ik zie de heer Lems en de heer Wikker en de heer Den Haken. Heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog wel een vraag in de zin van de intentie, hè, van uw bezwaar. Is het vooral zeg maar, dat u zich in de kou voelt staan daar waar het gaat over betrokkenheid? Of over het feit dat er überhaupt gebouwd gaat worden? En hoe kijkt u aan tegen als gebouwd moet worden voor inwoners van Nieuw-Lekkerland? Waar zou dat dan anders moeten?
Heer Weiling, ik moet even inschakelen.
Ik kan nu inhoudelijk wil ik daar niet op ingaan. Ik denk dat nog vele procedures moeten volgen voor het wel of niet bouwen daar. Er zijn diverse strategische onderzoeken zijn er geweest. Die spreken het bouwen tegen. Ik denk de provincie heeft er ook het een en ander over te vertellen. Dus dat vind ik even niet. Gaat mij nu hoe wij behandeld zijn met deze procedure.
Dank u wel. De heer Breedveld.
Ja, ik wil toch even duidelijk stellen wat er dus tijdens de opening gezegd is door mij op de raad. Want ik denk dat dat toch wat verkeerd geïnterpreteerd is. Wij hebben een compleet woningbouwprogramma voor de hele Albasse Waard. En daar staat Nieuw-Lekkerland op vermeld als zijnde die 360 woningen waar u over sprak. Die zouden dus binnen een bepaalde periode gebouwd moeten worden. Met name is door mijn zeker Oost niet genoemd, alleen, en dat zou kunnen, er is behoefte bij het industrieschap, dus aan de, bij jullie achter dus, de Veenweide, daar is behoefte aan uitbreiding. En dat heb ik gezegd. Ik zeg, en als je ziet hoe goed hier gebouwd is en de samenwerking geweest is van het Kleiburgplein, zou ik zeggen, doet u voordeel ermee. Dat is mijn verhaal geweest.
Dank u wel. Heer Bikke, en daarna de heer Den Haak.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. U heeft een brief gekregen van de gemeente, of tenminste als antwoord op uw vraag of dat er ontwikkelingen waren bij u achter. En in de brief zat duidelijk vermeld dat er geen enkele ontwikkeling gaande is. Wat was de datum van die brief dat u die gekregen heeft?
Heer Weiling.
Dat is op 9 september hebben wij een e-mailbericht gekregen van de gemeente. De naam van de ambtenaar, dat doet volgens mij niet de zaken. met een excuus voor de late reactie, dat er 4,4 hectare grond is aangekocht en uitdrukkelijk wordt vermeld dat voor een ontwikkeling in Nieuw-Lekkerland Oost nog geen plannen in ontwikkeling zijn en ook nog geen begin is meegemaakt. Dat is vermeld.
Dank je voor de beantwoording. Dan wil ik aan de gemeente vragen of dat het ook op 9 september zo daadwerkelijk was.
Oké, kom eens op terug. Heer Draak.
Ja, dank voor het inspreken. Ik was een klein beetje verbaasd, maar misschien begreep ik het niet goed. U zei, we hoorden van de zomer of voor de zomer een gerucht van er wordt mogelijk gebouwd. En u heeft toen gelijk een advocaat ingeschakeld om contact op te nemen met de gemeente. Wat is de reden om gelijk een advocaat in de hand te nemen?
Heer Weiling.
Heel simpel, mijn zoon is advocaat.
Dat is een hele plausibele reden, denk ik. Ja. Tot slot, de heer De Groot.
Ja, als ik het goed herinner, en als ik het mis heb, dan hoor ik dat vanavond ook wel. Er zijn natuurlijk altijd structuurvisies. En volgens mij is dit plan ook benoemd in de structuurvisie. Heeft u ooit daar kennis van genomen? En in hoeverre heeft u daar in het verleden op gereageerd? Als dat zo is, in ieder geval.
De heer Wering.
Dat waren structuurvisies uit 2012. Die heb ik van het internet afgehaald. En om daar eerder op te reageren, mijn bemoeienis ging daar niet over. Ik was er ook toen nog niet in geïnteresseerd. Maar als het nodig is, dan moet je weten waar het staat.
Oké. Heer Wering, hartelijk dank. Voor het inspreken. Dit onderwerp wordt verder besproken bij agenda punt 10, dus wat later op de avond. Dan gaan we weer inhoudelijk, denk ik, in op dit onderwerp. Ik denk dat als ik deze discussie zo hoor, maar dat zullen we bij agenda 10 nog wel even met elkaar bespreken, lijkt het me goed dat er toch even wat contact komt tussen u en andere omwonenden en het college. Om een en ander uit te leggen van wat de stand van zaken is. Dus ik zie de wethouder knikken. Dus dat wil ik u alvast toezeggen. We zullen daar bij agenda punt 10 nog wel even wat proberen wat meer inkleuring aan te geven van hoe dat overleg zou kunnen plaatsvinden. Ja, dank u wel. Wij gaan verder met onze agenda. Er zijn er niet meer insprekers. Gaan we naar de vaststelling van de besluitenlijst. De besluitenlijst van 17 november. Wens iemand daarover het woord? De heer Bikker en de heer Lems. De heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag gesteld naar aanleiding van het kaderstelling Kinderdijk. Waarvoor de ondernemers daar niet specifiek genoemd werden. En toen was de beantwoording van de wethouder dat het eigenlijk voor hem, als zijn het toen gebruikelijk was, als het vanzelfsprekend was dat die daarbij zaten. Dan had ik eigenlijk erop gerekend dat daar tekstueel wel een aanpassing, dan een notitie van bij deze besluitlijst zal zitten, maar die heb ik niet gevonden. En ik wil het wel graag vermeld hebben, op welke wijze dat is, maakt me niet zoveel uit. Maar de wethouder gaf eigenlijk aan dat het erin stond, maar wel in had moeten staan. Dan wil ik dat ook graag op een bepaalde manier vermeld hebben. Of dat dan in de besluitlijst moet zijn of hoe daar een invulling aan gegeven wordt, maakt me niet zoveel uit, maar die wil ik wel genoteerd hebben.
Begrijp ik u goed als ik zeg van dat u graag uw vraag van zijn de ondernemers hierbij betrokken? En het antwoord van de wethouder daarop, hè, dat vanzelfsprekend is, dat u dat graag in de verslag opgenomen wil zien?
Nou, de wethouder gaf eigenlijk aan dat het er niet bij stond, maar eigenlijk wel bij had gemoed, omdat het in zijn beleving de normaalste zaak van de wereld was dat die ondernemers daarbij zaten. Maar ja, in het besluit staat natuurlijk alleen de inwoners en de klankbordgroep vermeld en niet die ondernemers specifiek. En daar gaat het ons om.
Okay. Heer De Gruyter wil daar ook op reageren?
Ja, dank u wel. Nou, ik denk wat de heer Bikker aangeeft dat klopt. Ik herinner me dat het nog. Dus wat dat betreft, de ondernemers hebben daar altijd wel nadrukkelijk een punt van gemaakt dat ze betrokken willen zijn bij de ontwikkeling. Dus ik denk dat het gewoon goed is om dat ook op te nemen.
Okay. Mag ik dan voorstellen om dat zo ook in het verslag op te nemen? Dus daar worden wel even de juiste woorden voor gekozen. Want het wordt lastig om hier de teksten exact te gaan formuleren. naar de strekking van de vragen die worden opgenomen in het verslag. En wordt straks ook inclusief vastgesteld. Heer Lems.
Ja, voorzitter. Fijn dat op die manier zijn de ondernemers ook in het verslag terechtkomen. Mijn opmerking was van wat andere aard en het heeft ook te maken met Kinderdijk. En het is een kleine toelichting als het mag. Wij merken dat er wat onduidelijkheid is omtrent het feit dat wij tegen...
Mag ik even aan de reden, wilt u over het verslag iets
over
zeggen?
Het verslag,
of wilt u naar aanleiding van het verslag?
Naar aanleiding van het verslag.
Naar aanleiding, ja. Nee, maar eerst is even het verslag aan de orde. En dan stel ik eerst vast dat het verslag met de kanttekening die we net gemaakt hebben, op verzoek van de heer Bikker en de heer De Gruyter, dat die verslag met die kanttekening wordt vastgesteld. Dan is hij vastgesteld en nu naar aanleiding van. Heer Lems.
Ja, voorzitter, punt 8, Kinderdijk. Wij hebben tegen het voorstel gestemd, maar dat wil niet zeggen dat wij zeg maar tegen de andere punten zijn. En daar zijn wij voorstander van en daar willen wij het college ook van harte in steunen. We merken dat dat zeg maar wat vragen opriep, dus bij deze willen we dat terecht gezet hebben.
Dank u wel, dat zal in het verslag van deze vergadering worden opgenomen. Ja, heer Den Haak.
Ja, naar aanleiding van dan. Ik merk vaker dat er ligt een raadsvoorstel en dus een fractie kan zich niet vinden in één of twee beslispunten. Maar het zou voor de helderheid van willen goed zijn als je een amendement maakt om dat gewoon in stemming te brengen, om dat eruit te halen. Want nu is het vaak, ja, ik ben wel voor behalve dit punt, maar ja, volgens mij is dat niet een procedureel juiste manier. Dus maak dan een amendement, breng het in stemming en dan kan je daarna alsnog instemmen met voorstel of niet. Maar dat voorkomt ook verwarring volgens mij.
Mevrouw van der Haven.
Volgens mij hadden wij ook een amendement ingediend. Dus, en dat is weggestemd. Dus ik bedoel, ja, en dan ben je het er toch niet mee eens. Ja.
Dat juridische gevoel, dat klopt. Ja, heer De Gruyter.
Ik wil de oude, vertrouwde, bekende uitspraak van de SGP toch nog een keer onder de aandacht brengen. Waarin wij aangeven dat wij eigenlijk voor het voorstel zijn... behoudens, punt 2 of 3, waarin over principiële zaken wordt gestemd. En dat is ook ontzettend duidelijk. Dank u wel.
Dank u wel.
Voorzitter, het is toch mogelijk, als ik de vraag mag stellen, om een aantekening te vragen. Het is toch mogelijk om bij de voorzitter een aantekening te vragen dat u bij een bepaald punt wordt geacht daar niet mee eens te zijn. Dat geeft u toch wel eens die mogelijkheid aan een fractie.
Mag ik een stemverklaring geven?
Een stemverklaring. Ja. Dan ben je voor met de aantekening.
Ja.
Dit naar aanleiding van het verslag? Ja. Dan stel ik aan de orde het verslag van 18 november. Wie wenst daar over het woord? Niemand, dan is je conform vastgesteld. Mededeling van de voorzitter zijn er niet, van de programmahouders ook niet, van de kant van de raad zijn er al mededelingen te doen. Ook dat is niet het geval. Dan gaan we naar vraag, ja? U wou, ja, ik dacht bij punt 5, maar het mag nu ook. Ga je wel.
Dank voorzitter. Ja, bij punt 4, omdat punt 5 was de termijn te laat, maar volgens mij kan het ook best bij punt 4. Ik was gistermiddag... Sorry? Ik was gistermiddag bij de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG in Utrecht. En daar is een ledenraadpleging aangekondigd over het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. En daar heeft de burgemeester van Alsmeer het voor elkaar gekregen om de termijn van die raadpleging op te rekken naar 18 december. Zodat hij zijn eigen gemeenteraad ook kon betrekken bij het bepalen van een standpunt over het bestuursakkoord. En mijn vraag is of het college, CQ de burgemeester, ook bereid is dat hier in Molenwaard te doen.
Het antwoord daarop luidt ja. Met deze toelichting. Wij hebben vanmorgen in het college ook gesproken over het bestuursakkoord. Wat afgelopen vrijdag tot stand gekomen is tussen VNG en Rijk over de vluchtelingenproblematiek. Wij hebben als college ingestemd met dat akkoord met één kanttekening. En dus, dat is ook op basis van het advies van de veiligheidsregio is gekomen. Dat wij in het bestuursakkoord als het gaat om noodopvang, dus niet om crisisopvang, maar om noodopvang ook graag gelegenheid willen hebben om een opvang te realiseren vanaf 50 personen. En want in het bestuursakkoord zoals het nu luidt, kan er alleen sprake zijn van noodopvang. Wanneer er sprake is van 200 personen en meer. Daarmee doen wij geen uitspraak over hoe het hier verder in Molenwaard gaat. Maar dit is een verzoek wat gedaan wordt als we het hebben over de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Maar het bestuursakkoord en de reactie van het college daarop wil ik graag nog toevoegen aan de lijst van ingekomen stukken. En van de vergadering van uw raad op 15 december, dat is nog vroeg genoeg, mochten daar nog nieuwe aspecten uit naar voren komen, om die dan op 18 december te melden bij het VNG. Is dat akkoord? Overigens nog toevoegingen op dit punt, dan is dat bij deze zo vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 5, vragen van raadsleden. Die zijn er voor zover ik weet niet, althans geen mondelinge vragen. Alle vragen zijn voor zover gelezen schriftelijk vast beantwoord. Ja, kijk. Dan gaan we naar het punt adviesgroep Gelkenis, versterking, relaties, samenwerking, Molenwaard. En daarvoor wil ik graag aan tafel nodigen de heer Van der Graaf, Sjaak Van der Graaf, de heer Gerwig en de heer Saas. Er is toevalligerwijs ruimte hier aan tafel. Deze drie heren, ze samen met uw voorzitter, maakten deel uit van de adviesgroep. Die in opdracht van het presidium, opdracht van de raad, verder onderzoek heeft gedaan. Hoe kan het verder gaan met het parkmanagement op Gelkenis. Het voorstel ligt nu bij u als raad op tafel om u te informeren en uw eerste indrukken daarover te verkrijgen. Maar voordat we dat doen, wil ik graag de heer Saas de gelegenheid geven om ons mee te nemen in het advies van de adviesgroep aan de hand van een presentatie, waarin een kort traject en de inhoud van het advies nog even wordt zichtbaar gemaakt. De heer Saas, aan u het woord. En welkom in de heer Spaans.
Ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank ook dat wij aan deze bijzondere tafel plaats mogen nemen. Dat moet voor de mensen rechts van mij toch een heel bijzonder gevoel opleveren. En misschien wel het gevoel dat de toekomstige samenwerking tussen de gemeente Molenwaard en het industrieschap Gelkenes vanavond gaat beginnen. Ik heb aan de griffier een PowerPoint toegestuurd om mijn verhaal zo meteen te ondersteunen. En ik zou willen vragen om terug te gaan naar de eerste sheet. Hier hebben we het dus over. Het bedrijvenpark Gelkenes. En als u nu verder gaat naar sheet nummer 2. Meer specifiek, we hebben het over de relatie en het samenwerken tussen de gemeente Molenwaard en het industrieschap Gelkenes, met de bedoeling om ambities waar te maken. Dames en heren, leden van de raad. U heeft een advies ontvangen van de adviesgroep Gelkenes. Die naam die hebben wij onszelf gegeven. Met de titel die u bovenaan deze tweede sheet ziet afgedrukt. En dat advies wil ik graag toelichten. Ik beperk me tot een aantal hoofdzaken. Want het advies heeft u natuurlijk allemaal zelf kunnen lezen. En ook u heeft het ook gelezen, daar twijfel ik niet aan. Dus ik pak er die aspecten uit die er wat ons betreft uitspringen. Ik zal de grote lijn voor u schetsen, de werkwijze van de adviesgroep inzichtelijk maken, de doelen en highlights aanstippen en de kern van het advies weergeven. En daarna horen wij graag waar u behoefte heeft aan toelichting of nadere informatie. Zoals u ongetwijfeld is opgevallen, de rode draad van ons advies is dat wij een nieuwe insteek hebben gekozen. We hebben ons niet verder verdiept in de vraag hoe is het gegaan de afgelopen jaren en wie heeft waar gelijk. Maar wij hebben vooral nagedacht over de vraag, waar willen we naartoe en hoe kunnen we dat realiseren? Natuurlijk hebben wij wel stilgestaan bij de discussie van de afgelopen jaren. En ook bij het grote tijdverlies en de frustratie. Daarover geen misverstand. Maar we hebben de discussie van het verleden niet over willen doen. A, omdat die discussie jarenlang niets heeft opgeleverd. En B, omdat het ook lastig is om vast te stellen wat gelijk en ongelijk in dit lastige en langdurige dossier precies betekenen. Het is in dit dossier alsof er een grote olifant in een cirkel staat. U kunt zich voorstellen dat die olifant in deze cirkel staat. Met alle betrokkenen eromheen. Die wel allemaal hetzelfde dier zien, maar toch geen van allen hetzelfde beeld hebben. Want dat is afhankelijk van de plek waar wij zitten, in dit geval. Er is ook een spreuk of een gezegde, it takes two to tango. En dat is ook van toepassing in dit dossier. Want beide partners hebben de afgelopen jaren op diverse momenten een wisselend ritme en soms in niet de allerbeste vorm de dans gepleegd of gewaagd of gedaan. Ik weet niet precies hoe ik dat uit moet drukken. En als het ritme niet klopt, of als de vorm er niet is, dan kan de andere partner wel het juist een hele goede vorm hebben, maar dan gaat de dans toch niet lukken. Wij hebben daarom het verleden, niet het verleden, maar de toekomst als leidend principe genomen. Als adviesgroep zijn wij enthousiast geraakt. Daarmee zijn we niet begonnen, maar het is het wel geworden. Wij denken namelijk dat er goede mogelijkheden zijn om wel afspraken te maken, waarmee we het verleden eindelijk los kunnen laten en tegelijk een stevige basis kunnen leggen voor de toekomst. Wij denken ook dat de tijd rijp is om nu door te zetten en knopen door te hakken. Wij verwachten dat met de geadviseerde afspraken al in 2016 een aantal essentiële zaken kunnen worden gerealiseerd, waar vooral door de ondernemers op Kerkenes rijkhalsend naar uit wordt gekeken. Ook verwachten wij dat de nieuwe, krachtige en stabiele samenwerking deuren zal openen in de regio en bij de provincie. Het gaat immers ergens over. Het gaat om een groot bedrijvenpark met interessante bedrijvigheid en veel directe en indirecte werkgelegenheid. Belangrijk voor de kernen en de inwoners van Molenwaard, maar ook voor de regio en daarbuiten. Wij denken dat nu de tijd rijp is waarop er afspraken kunnen worden gemaakt in de relatie industrieschap-gemeente, die en stand houden en waarvan de investeringen in tijd en geld zich op termijn terugbetalen. Als dat inderdaad lukt, dan kan een lastig dossier uit een lange en lastige periode eindelijk worden afgesloten. Dan kan die olifant weg en hoeven we hem ook niet langer te voeren. En dan ligt de weg open voor een spoedige doorstart naar een nieuwe fase. Er valt dus veel te winnen voor alle partijen, collectief en individueel. Met betrekking tot het advies valt er op dit moment al goed nieuws te melden. Dat goede nieuws wilde ik ook maar meteen bekendmaken. Wij wisten dat er bij het bestuur van het industrieschap enthousiasme bestaat over het advies dat ook op dit moment bij u op tafel ligt. Maar sinds afgelopen donderdag, donderdagavond om precies te zijn, weten wij dat ook de ledenvergadering van het industrieschap volledig heeft ingestemd. En daarbij is de hoop uitgesproken dat de gemeenteraad de mogelijkheden ziet om op korte termijn tot eenzelfde beslissing te komen. Zoals gezegd staan wij straks klaar om uw vragen te beantwoorden. Maar als het mag, zou ik graag de presentatie afronden en daarna pas de vragenronde starten. Mag ik de volgende sheet? Het procesverloop. De discussie over parkvoorzieningen of parkmanagement Kerkenes loopt nu zijn 10 jaar. In die 10 jaar waren er veel goede bedoelingen en veel initiatieven. Er is veel gepraat, maar we zijn niet echt verder gekomen. Stilstand in de ontwikkeling van parkvoorzieningen dus. En uiteindelijk in verhouding en omgangsvormen terechtgekomen waar niemand trots op is. Met als anticlimax het stilleggen van de contacten en vervelende krantenkoppen begin van het jaar. Dat kon zo natuurlijk niet verder gaan. Het leidde tot niets. En het was slecht voor de beeldvorming. Noodzakelijke voorzieningen zijn niet van de grond gekomen. Vervolgens is in het voorjaar door de fractievoorzitters aan de burgemeester gevraagd om de mogelijkheden na te gaan om beide partijen toch weer aan één tafel te brengen. En van daaruit te bekijken of er toch oplossingsrichtingen zouden kunnen worden gevonden. Dat initiatief heeft geleid tot een verkenningsgesprek tussen twee afgevaardigden van het bestuur van het industrieschap, zij zitten naast me, de burgemeester en ondergetekende. In dat gesprek is vice versa eerst uitgebreid het hart gelucht. Het was nodig. Waarna is geconcludeerd, wij nemen de uitdaging aan. Wij gaan aan de slag en we kijken waar we uit kunnen komen. Want de belangen zijn simpelweg te groot om dat niet te doen. Wij hebben gemerkt dat nieuwe oplossingen tijd vergen. Niet alleen om oplossingen te zoeken en te vinden, maar het vergt ook tijd om oude patronen en oude denkwijzen los te laten en een nieuwe route te kiezen. En daaraan vast te houden. Soms staken in onze adviesgroep oude reflexen toch de kop op. Daar hebben we ons vervolgens zelf in gecorrigeerd. En we hebben er ook van geleerd. We hebben zo'n 7 à 8 bijeenkomsten gehad. Met telkens enkele weken tussentijd om te laten bezinken en verder voor te bereiden. Met uiteindelijk ons advies zoals het nu voor u ligt als resultaat. Misschien goed om mede te delen dat er geen verslagen zijn gemaakt. Er is dus ook geen verslag gemaakt van het hartvluchten. En misschien ook wel aardig om te zeggen, wij hebben op Gelkenes gasvrijheid ontmoet. Wij hebben twee bedrijven uitermate goed leren kennen. Er was veel creativiteit en uithoudingsvermogen in de groep. En we hebben ook plezier beleefd. Mag ik de volgende sheet? Die staat er al, kijk. We hebben na de verkenning gezegd, we gaan met z'n vieren verder. Wij maken de groep niet groter. Dan blijven de lijnen kort en houden we het compact en wendbaar. Dus bestond onze adviesgroep uit de heren Van der Graaf en Gerwig rechts van mij, en de heer Van den Borg en ondergetekende. Bij het verzoek vanuit de fractievoorzitters aan de burgemeester is meegegeven de suggestie, kijk vooral naar de toekomst. Dat signaal hebben wij als adviesgroep zeer waardevol en nuttig ervaren. We hebben namelijk gaandeweg geconstateerd dat als je vooral naar de toekomst kijkt, dan ligt niet alleen het verleden achter je, maar dan gaat het gesprek ook over doelen, belangen en waarden. Dan blijkt ineens dat het veel beter lukt om het eens te worden dan wanneer je kijkt naar het verleden en wat er formeel of moreel misschien wel of niet is goed gegaan. Kijkend naar de toekomst krijg je dus een heel andere insteek dan kijkend naar het verleden. De toekomst leverde in dit dossier simpelweg wijgevoel op en het verleden juist niet. De volgende sheet alsjeblieft. Onze werkwijze. We hebben ons door twee hoofdzaken laten leiden. Eén is, we richten ons primair op de toekomst. Welke belangrijke doelen moeten worden bereikt en wat is daarvoor nodig in termen van middelen en afspraken? Anders gezegd, hoe leggen we een goede basis voor de toekomst? Vervolgens, dat is punt 2, kijken we of die basis voldoende is. Om tevens definitief een streep te zetten onder het verleden. Zodat we loskomen van dat verleden en ons vol kunnen richten op de toekomst. Naar het verleden hebben wij zoals gezegd dus slechts beperkt gekeken. We hebben gezegd, de uitspraak van de Raad met betrekking tot het bedrag van €213.000 is ons vertrekpunt. Maar wel nemen wij nadrukkelijk ook mee de boodschap, de suggestie om vooral naar de toekomst te kijken en daarmee de doelen voor de toekomst helder te krijgen en deze als leidraad te nemen. Anders gezegd, met €213.000 als vertrekpunt, wij richten ons op onze doelen, de middelen en de afspraken die nodig zijn om die doelen te bereiken. En tenslotte hebben wij gezegd, we gaan tegen onze wederzijdse opdrachtgevers niet vertellen hoe het moet, maar hoe het kan. En dat doen we in de vorm van een advies en uiteraard in gepaste bescheidenheid. Om daarmee maximale ruimte te bieden voor discussie, maar wel met de bedoeling dat tot beslissingen met stevig wederzijds draagvlak kan worden gekomen. Waarna wij hopen dat het boek van het verleden definitief dicht kan en dicht blijft en een mooie toekomst in het vizier komt. De volgende sheet. De doelen die ik zojuist noemde of bedoelde. Als het gaat om doelen hebben wij als adviesgroep relatief snel een gedeeld beeld kunnen krijgen. Ik noem op, een aantrekkelijk, goed draaiend, modern en veilig bedrijvenpark, nu en in de toekomst. Met een positieve naamsbekendheid en een goed vestigingsklimaat, waar mensen graag werken en ondernemen en een goede boterham kan worden verdiend. Een park dat zich blijft ontwikkelen en dus een park dat bij de tijd blijft. Een park met blijvende toekomstwaarde, zodat grootschalige revitalisering met hoge maatschappelijke kosten in de toekomst kunnen worden vermeden. Goed voor de werkgelegenheid, goed voor de waarde van individuele bedrijven. Een boeiend park waar interessante dingen gebeuren. En, niet onbelangrijk, ook een park goed voor de boswaarde. Kortom, een park waar iedereen trots op kan zijn en met trots over kan praten. Het lijkt een hele mond vol, maar ik stel me voor dat u het met ons eens bent dat het allemaal voor de hand liggende zaken, wensen en opvattingen zijn. Highlights. Het advies heeft betrekking op meerdere onderwerpen en aspecten. Ik noem er enkele. Centraal uitgangspunt is dat wij Gelgenes beschouwen als een gebied met een specifieke groep bewoners, tussen aanhalingstekens, die samen in collectief zijn en als collectief maximaal op eigen benen kunnen en willen staan. Een soort participatiesamenleving dus. Natuurlijk met een gemeente die faciliteert en stimuleert, maar die tegelijk ook op afstand blijft. De recente toewijzing van een kernwethouder sluit daar prachtig bij aan. Dat betekent tevens dat er ook voor Gelgenes een structureel kernoverleg kan worden georganiseerd, waar alle relevante onderwerpen op de agenda komen. Met het overnemen van ons advies, dat is althans onze bedoeling, en dat is punt 2 van de highlights, wordt de discussie uit het verleden definitief afgesloten. 3 is, door de ondernemers lang gekoesterde wens, gaat de vervulling. Er komt moderne beveiliging van het hele park in combinatie met de aanleg van glasvezel. Zakelijke dienstverlening en de opslag en snelle digitale uitwisseling van data en producten wordt verwezenlijkt. De kwaliteit van de openbare ruimtes, punt 4, wordt de komende tijd tegen het licht gehouden, inclusief de ontwikkeling van een handhavingsplan à la Kinderdijk en inclusief de eventuele overdracht van het beheer en bijbehorende middelen. 5 is, het industrieschap en de gemeente gaan snel aan de slag met de ontwikkeling van een beleidsvisie Gelgenes 2025. 6. Het park wordt aangewezen als bedrijveninvesteringszone, afgekort BIS genoemd, en de parkvoorzieningen en parkheffingen zijn een directe afgeleide van die beleidsvisie. Uiteraard nadat van voldoende draagvlak bij de ondernemers is gebleken. En tenslotte, de besturingsstructuur, statuten en reglementen van Gelgenes worden door een deskundige notaris tegen het licht gehouden en daarna toekomstbestendig gemaakt. En dan zijn we bij het afsprakenpakket en de voorwaarden, en dat is wellicht waar de grootste belangstelling naar uitgaat. Het realiseren van parkvoorzieningen vergt forse inzet, investeringen en exploitatielasten en resulteert in aanzienlijke investerings- en exploitatietekorten bij het industrieschap. Op de pagina's 10 en 11 van ons advies heeft u een overzicht aangetroffen van kosten, tekorten, bijdrage aan gemeenten en bijbehorende voorwaarden. Samengevat, geadviseerd wordt aan de gemeente om onder voorwaarden te participeren, onder andere met een bijdrage ineens van €25.000, een maximale garantie van nog eens €25.000 en een jaarlijkse bijdrage van maximaal €10.000. Onder een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn dat er een volwaardige beleidsvisie 2015-2025 gezamenlijk tot stand komt, jaarlijks in het kernoverleg te evalueren en te actualiseren. Andere voorwaarde is, de beleidsvisie vormt de basis en blijft die basis ook vormen voor het BIS-voorzieningenplan. Op dit BIS-voorzieningenplan worden gebaseerd de BIS-heffingen en tenslotte op de BIS-heffingen wordt de jaarlijkse bijdrage van de gemeente gebaseerd met een maximum van 10.000 euro. En deze koppelingen van beleidsvisie naar BIS-voorzieningenplan, naar BIS-heffingen en tenslotte de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage, die koppelingen aan elkaar, zoals ik die heb geformuleerd, dat moet ervoor gaan zorgen dat Gelkenesse het bedrijvenpark wordt, zoals ik dat zojuist heb geformuleerd, en het ook blijft. En in dat geval verdienen de kosten zichzelf op termijn terug en worden hoge toekomstige kosten van revitalisering en herstructurering vermeden. In dat geval is ook eventuele precedentwerking geen issue meer. Ten slotte, met het oog op deze ontwikkeling, de daarbij behorende verantwoordelijkheden en geldstromen behoort ook tot de voorwaarde dat de besturingsstructuur, statuten en reglementen voor Gelkenesse worden geactualiseerd en toekomstbestendig gemaakt. En dan zijn wij bij de laatste sheet aangekomen. En die is voor iedereen herkenbaar. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan de vragenronde.
Jezus, hartelijk dank voor deze presentatie, voor deze uiteenzetting rondom het uitgebracht advies. Het is nu gelegenheid om vragen te stellen, verhelderingen, eventueel zichtbaar te maken. Wie wenst daarover het woord? Heer Bikker, ga je gang.
Nou, dank u wel, voorzitter. Meneer Saas, bedankt voor de heldere presentatie. Over het besluitstuk, of tenminste over het stuk van ons voorleg, kunnen wij duidelijk zijn. We vinden het een mooi voorstel wat op instemming van onze fractie kan rekenen. In de voorstel wordt vooral vooruitgekeken en niet achteruitgekeken, maar ja, in sommige gevallen is dat bestuurlijk toch wel heel verstandig om dat ook eens een keertje te doen. Wij schrijven zomer 2013, toen is er in de andere ruimte hiernaast gesproken over een economisch actieplan. En toen heb ik namens een fractie aangegeven dat er op het industrieterrein nog een dossier lag wat niet helemaal wilde vlotten. We hebben daarbij duidelijk aangegeven dat er een rapport SAAS lag wat ons gaat een basis was om verder te gaan en te komen tot een oplossing van deze langlopende kwestie. Het college heeft echter een totaal andere route genomen, een totaal andere route gekozen. Er moest een nieuwe partij ingevlogen worden. Het resultaat is dat we 2 jaar verder zijn, dat er de kosten zijn gemaakt, dat er tegen scheen is geschopt en dat de verhoudingen zijn beschadigd. Vervolgens gebeurt er iets bijzonders en dat is eigenlijk dat het college een motie van wantrouwen tegen de wethouder indient en hem opzij schuift. Verder wordt het rapport SAAS te laag gehaald, maar dat rapport SAAS was niet alleen voldoende, zelfs de heer SAAS zelf moest ingevlogen worden om de verhoudingen te herstellen. Mijn vraag is wie voor deze misstap bestuurlijk de verantwoording neemt. Want we kunnen natuurlijk wel naar een wethouder kijken, maar ook het college heeft hierover, naar ik aanneem, een besluit genomen. Dus mijn vraag is wie neemt nou op bepaalde portefeuilles in Molenwaard een verantwoording? Of is het zoals het niet gaat zoals het moet zijn, dat we dan opzij geschoven worden, dat er nieuwe naar voren geschoven worden en dat er zo een beetje de stoelendans deze periode uitgezet? Of wordt ook echt een keer verantwoording afgelegd? En naar welke bestuurlijke tafel moet vragen, ik heb geen idee. Dat kan misschien vanavond een andere zijn dan dat ik vorige week in een stuk had staan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik stel vast dat u instemt met het advies. Voor zover, die vraag is overigens nog niet aan de orde, want er wordt adviezen uitgebracht aan het college om verder aan de slag te gaan met het verhaal. Ja.
Ik heb aangegeven dat we het een mooi voorstel vinden wat ons op instemming van onze fractie kan rekenen. Daar ben ik mee begonnen. Dank u wel.
Partij van de fractie, heer Spaans.
Ja, voorzitter, het zijn vragen nu, hè? Heb ik begrepen. Dus we hoeven nog geen standpunt te bepalen. En we zijn het eens met het om in handen van het college te geven. Dus wat dat betreft volgen we in ieder geval dat advies. En wel een paar vragen. En ik weet niet zozeer of u dat moet beantwoorden, meneer Saas. Of het college. Of de wethouder. Allereerst trouwens dank voor de toelichting en de presentatie. Dat verheldert veel. En ik denk ook dat u er wijs aan doet om te kijken van wat voor soort schat willen wij worden. In plaats van te kijken van waarom is het allemaal misgegaan en hoe is dat gekomen. We hebben toch wel een paar vragen. Ik zou wat meer informatie willen hebben over de onderbouwing van de financiële claim. Hè. Waarom kom je op 25.000 euro structureel of eenmalig? Waar bestaat precies die garantiestelling uit? Waarom is dat nodig? En vervolgens die vraag om de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het BIS wat maximaal te stellen op 10.000 euro. Waar is dat bedrag op gebaseerd? Ik zou van het college willen weten wat voor precedentwerking dat heeft met andere industrieterreinen die we in deze gemeente hebben. Maar ook vooral wat de politieke en maatschappelijke argumenten zijn om geld in deze tijd geld te investeren in een industrieschap of in een bedrijventerrein. En wat voor overwegingen ervoor zijn om eigenlijk deze gelden beschikbaar te stellen. Ik was wel even getriggerd door uw opmerking. Misschien kan die gewoon terug, want dan staat hij wel mooi. Want die vraag, dat we vragen mogen stellen is ons wel helder, maar die sheet terug, is dat nu mogelijk? Ja, nou geven we één te ver, ja. Kijk, door koppelingen, dan staat de beste garantie voor actuele visie en permanente vernieuwing, waardoor kosten van achterstallig onderhoud, revitalisering en herstructurering in de toekomst worden vermeden. Dat vind ik wel een prikkelend zinnetje. Want er wordt ons nu eigenlijk een wortel voorgehouden dat als wij dit advies volgen, dat wij niet in de toekomst hoeven te revitaliseren en herstructureren. Dan heeft u wel het ei van Columbus in Nederland uitgevonden. Dus als u ons dat wil toelichten en hoe dat dan betekent, dan zouden we weer een stuk verder kunnen zijn. Dank u wel.
Dank u wel, SGP-fractie. Heer Van der Wal.
Meneer voorzitter, ik heb er eigenlijk geen vragen over. Ik heb het proces wat de heren schetsen van de kant van de industrie op Gelkenes, heb ik 22 jaar van de andere kant een beetje meegemaakt. Dus ik weet hoe het gespeeld heeft. Wij zijn blij dat het gelukt is om zeg maar met dit advies op tafel te komen. Wij staan er ook dan van harte achter. En u noemde net die olifant. Nou, waarschijnlijk zult u weten dat het levende dierencircus in Nederland het verboden gaat worden. Dus die olifant kan wat dat betreft ook verdwijnen.
Dank u wel, CDA-fractie, heer Breedveld.
Dank u wel, voorzitter. Ook onze fractie is zeer ingenomen met het voorliggende behandelingsvoorstel van de adviesgroep. Wij zijn ervan overtuigd dat hiermee een goed behandelingsadvies is voorgelegd te komen omdat een hechte samenwerking en een versterking tussen het industrieschap Gelkenes en Molenwaard. In het adviesrapport wordt met uiterste zorgvuldige zaken omschreven gezien het verleden. Dat is toch ook wel iets wat onze waardering verdient. Echter, wij hebben over de inhoud nog een aantal bemerkingen en vragen, met name het financiële voorstel uit het adviesrapport. Het is namelijk zo, daar staat op bladzijde 11, daar staan dus een aantal kosten vermeld. Maar ook een aantal kosten die er niet op vermeld zijn en die zullen dan wel ergens in het rapport verwerkt zijn. We krijgen 1 op die bladzijde 11 investering gemeente 25.000. Dan een garantie van 25.000. En dan krijgen we de kosten van invoering en uitvoering van het BIS-systeem. Wordt niet in rekening gebracht aan de ondernemers. De gemeente moet een proefpeiling houden onder de ondernemers van Gelkenes. We vragen ons af, is dat dan alleen voor de ondernemers van Gelkenes of geldt dat voor al onze ondernemers? Of dan daar voor dat BIS-systeem voldoende draagvlak is. Ik heb daar een voorlopige post neergezet van dat onderzoek van pakweg een 15.000 euro. Dus die stond dus niet vermeld. Vervolgens gaan we naar de kosten van het BIS 100. Dan zeg ik 100 euro per bedrijf. Als ik het goed begrepen heb, stonden er 85 bedrijven. Dus we praten dus over 8500 euro, circa. Ik kan dat niet precies nemen. Degeneratiekosten. Ga naar uitleg wat hier de kosten nu van kunnen zijn. Want dat is zo onduidelijk omschreven. Het kan 50 zijn, het kan 0 zijn. Kan het niet weg. Dan staat er 75 5% bijdrage gemeente ten behoeve van de samenstelling beleidsvisie ontwikkeling bedrijvenpark Gelkenes 2015-2025. Ik schatte het opstellen van zo'n rapport op een 20.000 euro. Maar ik geef het maar. Het totaal van het financiële overzicht wordt dan op die pagina 11 68.500. Dan ontbreken er nog een aantal cijfers op de pagina. Die zien er als volgt uit. De besturingsstructuur die moet gescreend worden bij een notaris. En we weten allemaal wat een A4'tje kost bij een notaris. En als het zo uitgebreid is als dit rapport, dan kan het wel even oplopen. Maar ik heb er voorlopig 5.000 voor ingeboekt. Dan een bijdrage van het fonds van het parkmanagement van 203.000. En ja, ik heb even hier het bedrag nog neergezet, reeds uitgekeerd aan het parkmanagement 140.696. Dan is er nog ergens een provinciale bijdrage van 9.000. Dat komt dus bij elkaar, komt dat te staan op 426.196 euro. We trekken even gemakshalf om de geschiedenis weg te schrappen en dus met open vizier naar de toekomst te kijken. Schrappen we die 140 weg, dan blijft er dus Arizon 285.000 staan. Dan is er ook nog een vraag, die 63.000 waar sprake van geweest is, is dat bedrag ook uitgekeerd? Dat heb ik helaas niet kunnen vinden, maar dat stond ook in de stukken van 16 september 2014. Hierna worden de jaarlijkse kosten van onze gemeente, de uitvoering en bijdrage aan het BIS-systeem, want dat komt dus op de schouders van de gemeente. En dat zal dus dan die 5.000 zijn plus 8.500. Dat is 13.500. En die 13.500 blijft dus, laten we zeggen, naar de toekomst staan. Want in principe is dat volgens het rapport van de heren een 5 jaar. Maar als het goed loopt, dan zal dat gewoon door blijven gaan. En zijn dat vaste kosten voor de gemeente. Dan de kosten, het zou niet fair zijn om alleen de kosten van de gemeente te bekijken, maar de kosten voor het parkmanagement, die hebben dus een tekort van 165.000 plus 32.000, 197.000. Dus die bedragen staan even tegen elkaar. Het is zo net even al genoemd, de presidentwerking. Hoe staan we met andere industriegebieden? En dan laatst stond er nog een stuk in de krant over de ondersteuning van de molenwaardse bedrijven. Komt glasvezel molenwaard nu echt op gang? Dus wat we dan lezen in de krant, dat er een glasvezelnet binnen molenwaard tot stand komt door ondersteuning van molenwaardse bedrijven. En ja, hoe gaan we daarmee om? Ik wil het zo even laten, meneer de voorzitter, en we doen nog geen uitspraak over of we daar helemaal in meegaan, want ik denk dat we dat intern nog even willen horen en kijken wat de antwoorden zijn op deze cijfers.
Dank u wel. De heer Meerkerk wil wat aanvullen.
Ja, ik wil wat aanvullen. Ja, ik zou graag het college ook willen vragen hoe zij aankijken tegen de hoeveelheid investering die nodig is voor het glasvezel alleen op de industrieschap. En dat in relatie tot de investering die wij gedaan hebben voor glasvezel in heel Molenwaard. Even nog los van het initiatief en dank voor de moeite. Vind ik wel dat we daar in eerlijkheid nog wel naar moeten kijken. We hebben een keer 30.000 euro uitgegeven om glasvezel Molenwaard in voor heel Molenwaard te initiëren. Toen kwamen we er al achter dat eigenlijk de wat meer rendabele gebieden al uitgegeven waren voor glasvezel. En het lijkt er nu op alsof er weer een wat meer rendabel gebied, hoe logisch ook vanuit de visie van industrieschap, weer uitgegeven gaat worden. En dat wij dat zelfs meebetalen. Terwijl als we vragen voor het initiatief in de kernen en in de lintbebouwing, dan hoor je nee, dat is staatssteun.
Dus ik zou daar graag wel wat van willen horen van het college.
Dank u wel. Heer Lems.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja, wij zijn verheugd om vanavond zeg maar zo met elkaar in gesprek te zijn met de vertegenwoordigers van het industrieschap met de heer Saas. En samen met andere raadsleden uit Liesveld kunnen we wat verder terugkijken. En als we zien welke omwegen en strubbeling we hebben gehad en nu we kunnen constateren dat we hier zo staan. Ja, dan moeten we toch echt zeggen, is een prestatie van formaat. Ook de complimenten aan de ondernemers die achter het plan zijn gestaan. Het doet ons deugd om te horen over de besluitvorming bij jullie, dat iedereen daarmee mee akkoord is. Ook het omarmen van het BIS, dat doet ons deugd. En wat ons betreft is dat echt een heel positief signaal van de ondernemers. Ik weet zelf hoe moeilijk dat bij ondernemers heeft gelegen destijds. Dus dat waarderen wij zeer. En wat ons betreft ligt hiermee een mooi plan wat de basis ligt om verder te gaan met het industrieschap Gelkenes. En wij stellen het inderdaad graag in het handen van het college om daar nog eens even mee verder te gaan en terug te komen met een goed behandelvoorstel. Er zijn net nog wat punten aan voren gekomen met financiële vragen. Nou, ik denk dat het college daar verder op door kan gaan en ons van advies kan voorzien. Als het gaat over vragen die we nu hebben, dan zijn die vooral in de sfeer van hoe verhoudt zich tot het economisch actieplan. Wij constateren dat het economisch actieplan nu werkendeweg gevuld gaat worden. In de vorige raadsvergadering waren we aan de slag met het recreatie en toerisme en een potje gaan vullen. Nu zijn we bezig met het industrieschappen. Misschien is het mogelijk om nu toch het economisch actieplan wat opdreigt te drogen. Laten we het zo maar zeggen, dat we wat geld over kunnen hevelen om dan deze onderdelen wat te versnellen. Dat wil ik graag in uw midden leggen. Als het gaat over, we gaan nu investeren in bedrijvigheid. In zijn algemeenheid wordt aangegeven hoe belangrijk het is voor de samenleving. Maar het zou fijn zijn als ook wat concreter gemaakt kan worden. In de zin van, wat wordt er dan gedaan aan het helpen van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hoe kunnen die dan meekomen? Wat kan er gedaan worden aan het versterken van het groen, verkeersveiligheid. Ik wil de ondernemers ook uitdagen om daar nog wat concreter in te zijn. Tot zover.
Meneer Lems, dank u wel. Mevrouw van der Haaf.
Nou, gelukkig laat de techniek mij gigantisch in de steek. Maar...
Dat ben ik niet.
Jou niet, dus nee, oké. Ik heb gelukkig ook nog iets op papier, dus... Ja, voorzitter, wij zijn zeer verheugd dat eindelijk die samenwerking tussen het industrieschap en de gemeente weer op gang is gekomen. Ik dank de heren zeer voor hun inspanningen. Ik ben daar erg blij mee. De VVD is daar erg blij mee. Wij vinden dit plan ook, of dit stuk wat voor ligt, kunnen wij mee instemmen. Ja, de vragen die wij hadden is van hoe zien de collega-ondernemers het? Nou, het is vorige week goedgekeurd op de ledenvergadering. Dat vind ik fijn om te horen. Vervolgens, ja, de CDA heeft ontzettend veel vragen over de financiële. Nou, ik kon er op een gegeven moment geen touw meer aan vastknopen, meneer Van Breedveld. Dus ik hoop dat het college daar inderdaad antwoord op kan geven. Of jullie, maar... In mijn beleving zaten er minder financiële consequenties aan. Ik kan me ook voorstellen dat het industrieschap versneld de glasvezel wil aanleggen. Want ja, dat is de toekomst en dat had eigenlijk gisteren al moeten plaatsgevonden hebben. En je kan dan niet meer wachten op het initiatief wat nu in Molenwaard ligt. Dus wat dat betreft zien we wel wat de financiële consequenties daarvan zijn. Verder wachten we de antwoording van het college af. Maar zoals dit stuk gepresenteerd is, kunnen wij daarachter staan.
Dank u wel. Heer Spaans en daarna de heer Meerkerk.
Ja, dank u voorzitter dat ik nog een aanvullende vraag mag stellen. Het is in de presentatie werd eigenlijk net al zeer benadrukt dat als we dit advies overnemen... dat dan de weg naar de toekomst open ligt, om het zo maar te zeggen. Stel nou hypothetisch gezien dat de Raad grote vraagtekens zet bij de gevraagde financiële bijdrage en anders beslist. Dat zou zomaar kunnen bij een Raad. Wat is daarvan dan de consequentie?
Dank u wel, heer Meerkerk.
Ik wilde even reageren op mevrouw Van der Haven over glasvezel. Heeft u enig idee wat het initiatief van glasvezel Molenwaard inhoudt? Heeft u enig idee wanneer het uitgerold gaat worden? Want volgens mij zou het naadloos aan moeten kunnen sluiten.
Mevrouw Van der Haven, wilt u nog reageren op die aan u gestelde vraag?
Ik heb daar wel een idee van, ja. En volgens mij is dat nog niet zover snel uitgevoerd kan worden, meneer Meerkerk. Volgens mij is er nog een onderzoek gaande of er mensen willen aansluiten.
Meerkerk.
Wat je voor glasvezel nodig hebt om het aan te sluiten in minder rendabele gebieden, is een bepaalde dekkingsgraad. Er wordt op dit moment onderzocht of dat mogelijk is om die dekkingsgraad te halen. En de bedoeling is om het glasvezelnet in eigen beheer uit te zetten en te ontwikkelen. En dat betekent dat je, in het geval van Molenwaard betekent het, dat je ongeveer 50% van de aansluitingen die je wil aansluiten ongeveer moet halen. Dus 50% van de mensen langs de weg die je het glasvezel hebt liggen, moet ja kunnen zeggen. Dat bedoel ik het wel in eigen beheer, dus niet dat je een private aanbieder dan op dat moment al gelijk de mogelijkheid geeft om op je net aanwezig te zijn. Het is een eigen beheer. Dat betekent dat juist het een volgens mij het ander niet uitsluit en zou je dus bijvoorbeeld met het industrieschap juist met het initiatief en bijvoorbeeld kunnen beginnen op Gelkenes in plaats van zeggen het een sluit het ander uit. En dat bedoel ik, dat is ook de vraag aan het college van hoe krijgen we het voor elkaar om die twee te koppelen? Want dat betekent wel, je moet ergens een keer beginnen. En op het moment dat de rendabele gebieden of de meer rendabele gebieden, dus waar veel bedrijvigheid of veel woningen bij elkaar zitten, weggegeven worden of uitgegeven worden en dus niet meer in het grote geheel meegenomen kunnen worden, ja, dan sla je wat mij betreft de plank voor de rest van het gebied mis. En ook de periferie rondom Industrieschap Gelkenes heeft behoefte aan snel internet. En dat is volgens mij ook de visie van ons als gemeenteraad, dat we proberen mensen aan te kunnen sluiten op dat soort initiatieven, op grond van het feit dat ze bereikbaarder zijn. Dus volgens mij moet het juist heel goed aan kunnen sluiten. Volgens mij heeft het industrieschap, net als het initiatief Glasvezel Molenwaard, een aardig idee wat het kost, een aardig idee wat ze nodig hebben. Volgens mij moeten ze met elkaar gaan praten.
Goed. Dank u wel. Daarmee heeft iedereen zijn vragen gesteld en ook wat opvattingen al tussendoor gegeven. De opmerkingen die gemaakt zijn, de vragen die gesteld zijn, zijn van verschillende aard. Er zitten wat politiek bestuurlijk getente opmerkingen bij. Er zitten wat vraagstukken bij die echt ook het college raken. Echt bestuurlijk zijn beantwoording vragen. Er zitten ook wat technische vragen bij. En met name op financieel terrein. Ik denk niet dat we ons ertoe moeten laten verleiden om post voor post nog eens even toe te lichten van hoe we tot de bedragen zijn gekomen. Want dat lijkt me op dit moment niet echt aan de orde. Een overal vraag, en dan kijk ik even naar de mensen van Gelkenes en ook van het ATSA's. Hoe wij tot die bedragen van 25.000 zijn gekomen, die garantie van 25.000. En als het gaat om het bedrag van die 10.000, voorwaardelijk aan een BIS, waar die bedragen op gebaseerd zijn. En maar dat is wel het hoofdsom van de financiële vraagstelling die hier aan de orde is gekomen. Ik weet niet of een van de drie heren daar iets over wil zeggen, heer Saas. Dan kom ik zo dadelijk even terug op wat bestuurlijke vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als u mij toestaat, dan zou ik willen beginnen bij het ei van Columbus. Wat ik, de term die ik de heer Spaans heb horen uitspreken. Hebben wij het ei van Columbus gevonden? Nou, dat denk ik niet. Het is wel belangrijk wat wij gevonden hebben. Maar het is denk ik niet uniek in Nederland. Maar nogmaals, het is wel van belang. Omdat de ervaringen leren, ervaringen rondom bedrijfsterreinen in Nederland leren, dat als je er niet met de knieën bovenop zit, er niet ervoor zorgt dat er een goede beleidsvisie ligt voor een terrein, als je er niet voor zorgt dat zo'n terrein zich ontwikkelt en bij de tijd blijft en modern blijft en aantrekkelijk blijft en, dan treedt vanzelf achteruitgang en verloedering in. En dat is nou juist waarvan wij gezegd hebben dat de koppeling tussen beleidsvisie, BIS-voorzieningen, BIS-heffing en de bijdrage van de gemeente, dat is één koppeling. Als er iets tussen uitvalt, gaat het niet door. Daarvan hebben wij gezegd, die vinden we heel erg belangrijk als het gaat om het goed op niveau houden, kwalitatief goed op niveau houden van bedrijventerreinen. En daarom heeft de adviesgroep ook gezegd, om dat te bevorderen, om dat te stimuleren, om ook te laten zien dat het je veel waard is. En dat je veel waard is dat je in de toekomst dat probleem op je bord krijgt, is ook de inbreng van de jaarlijkse bijdrage bedacht. Als u nou vraagt, hebben we daar een berekening aan de grondslag liggen? Nee, we hebben er geen berekening aan de grondslag liggen. Zoals we dat voor de andere bedragen overigens ook niet hebben. Wat wij gedaan hebben is, we hebben rekening gehouden met het besluit van de Raad van september 2014. De 213.000 euro. We hebben niet echt naar het verleden gekeken, maar we hebben wel daar wat beeld bij proberen te krijgen. En we weten dat het bedrag van 213.000, dat wel een discussiepunt is geweest. En zo zijn we vanuit een pragmatische benadering, hebben een aantal koppelingen gelegd die ons ertoe gebracht hebben dat we voor deze situatie, voor het kunnen sluiten van dit dossier, het redelijk vinden, die redelijkheid, door de redelijkheid hebben we ons ook laten leiden, het redelijk vinden dat er en die bijdrage ineens van 25.000 euro op tafel komt. Wij ons sterker voor maken, daar zien we ook kansen voor om externe fondsen aan te spreken en tot een jaarlijkse bijdrage te komen.
Natuurlijk mag ik daarop reageren. Oh, sorry.
Dus als ik het eens met uw beeld van elk bedrijventerrein wat een duidelijke visie heeft, een goede interne samenwerking, een goede interne cohesie, goed samenwerkende ondernemers, een goed bestuur, een bereidwillig bestuur, dat een van de voorwaarden is waarmee je kan zeggen dat blijft vitaal. Wiens verantwoordelijkheid is dat? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag, begrijp ik, u zei het tussen neus en lippen. U koppelt erg direct dus die 10.000 euro bijdrage van de gemeente. U zei het in een bijzinnetje. Als dat niet doorgaat, gaat het hele plan niet door, zei u letterlijk. Dus de toekomst van de bedrijven daar zijn bereid hun omgeving te laten verloederen. Niet te vitaliseren, niet te herstructureren, niet op te stoten in de vaart der volkeren. Als wij niet bereid zijn 10.000 euro bij te schrijven. Dat begrijp ik hieruit. Uw argumentatie waarom u tot die 25.000 plus 10.000 jaar is komt, wordt er eerder gezegd wat mij betreft niet steviger op, omdat u verwijst naar wat discussies in het verleden. Terwijl wij klip en klaar in september 2014 hebben gezegd, dat wij die interpretatie op geen enkele manier kunnen volgen. Dus als u hier nou toch uitblijkt van, nou, we hadden een debat over pak een beet 60.000, 70.000 euro, we zitten nu ongeveer in het midden, dan komt mij dat toch een beetje als handjeklap over, terwijl wij in september daar duidelijk paal en perk bij gesteld hebben. Dus nogmaals, welke inhoudelijke argumenten, anders dan zijn we er eindelijk vanaf, heeft u om ons te vragen 25.000 euro nu te betalen, 10.000 euro structureel jaarlijks. Welke inhoudelijke argumenten zijn daarvoor?
Ik meen dat ik dat toch wel genoemd heb. En dat is op de eerste plaats het tekort dat er overblijft in die investering. Er blijft een tekort over. Op de investering glasvezel en beveiliging van 165.000 euro.
En dan gaat u ervan uit dat dus de overheid dat tekort moet dekken. Is dat logisch? Is dat automatisch zo? Is dat een wet ergens omschreven? Staat dat in een coalitieakkoord? Is dat een raadsuitspraak? Waar is dat op gebaseerd?
Heer Van der Wal.
Dat is nu een onderhandeling voeren. En dan kom je ergens uit.
Het heeft in elk geval een grote rol gespeeld. Het is een kwestie van onderhandeling, het is een kwestie van redelijkheid, het is een kwestie van invoelen. En als je daarover met juristen en financiële specialisten gaat praten, dan kun je nog wel even bezig zijn hoor. Want dan komen allerlei dingen tegen waar je best van een kanttekening bij kunt plaatsen. Maar alles bij elkaar, hebben wij gezegd, lijkt ons dit een redelijke uitkomst. Wat de koppelingen betreft, daar heb ik mij mogelijk wat onduidelijk uitgedrukt. Wat ik heb willen zeggen is dat als beleidsvisie, BIS-voorziening en BIS-heffing niet tot stand komen, als dat de eindstreep niet gaat halen, vervalt ook de jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Het is niet andersom. Dat heb ik niet willen zeggen. Dat betekent overigens dat wij in dit advies er inderdaad van uitgaan dat de ondernemers er zich sterk voor maken dat dit gaat gebeuren.
Heer Meerkerk.
Ja, om toch even te reageren, het komt er eigenlijk toch gewoon grofweg op neer. We hebben 165 tekort en 32 tekort. En van de gemeente wordt 25 ineens gevraagd en 10 jaarlijks. En dat is het. Dus de ondernemers zelf pakken het leeuwendeel van datgene wat ze tekort komen. Even nog los van het feit of ik het ermee eens ben waar te investeren. Dat is het. Ja, wat mij betreft lijkt me dat op zich een goed onderhandelingsresultaat.
Heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat staat toch gewoon niet stuk, Frank? Ja.
Goed, ik wil dit onderwerp graag afsluiten. De heer Bikker vroeg nog, hoe zit het college hier in dit dossier? Het advies wat nu is uitgebracht door de adviesgroep, daarvan heeft het college geadviseerd van, geachte raad, stel dat in handen van het college. Dus het college zal ook op basis van deze beraadslaging vanavond nu met een advies komen naar u als raad hoe je verder mee om te gaan. Er is inmiddels een coördinerende portefeuillehouder, de kernwethouder voor Gelkenis. Ik wil hem nog even de gelegenheid geven om daar nog even een paar woorden over aan te wijden, hoe het college hier verder mee denkt om te gaan met de blik op de toekomst en niet de blik op van wat geweest is. En daarna wil ik over een aantal algemeen bestuurlijke dingen nog iets zeggen.
Dank u wel, voorzitter. De conclusie van mij is de beraadslaging gehoord te hebben dat er in brede zin in ieder geval ruimte is na het voorstel in handen van het college gelegd te hebben om met een vervolgvoorstel te komen. Dus dat constateer ik met vreugde en daar wil ik u voor danken. Met betrekking tot de opmerkingen die gemaakt zijn ten aanzien van een aantal bestuurlijke ontwikkelingen. En zoals onze voorzitter al zei, met het oog op de toekomst, kan ik u namens het college dit zeggen. Wij hebben er vanmorgen met elkaar ook nog in het college wat naar gekeken en met elkaar over gesproken. We hebben gezegd van, het is nu die olifant, waar de heer Saas zojuist op duidde, die moet nu weg zijn. Daar moeten we nu langs heen kijken. De olifant, als die blijft zitten, dus als we verder geen stap voorwaarts maken in het proces, dan zal die olifant daar voor ons een hinder blijven en komen we er met elkaar niet uit. Dus we hebben gezegd, we gaan niet achterom kijken. Dit rapport bedoelt, en dat is met bloed, zweet en tranen is dat op tafel gekomen. Dit rapport bedoelt om een vervolgstap te maken waarvan wij zeggen er zijn alleszins voldoende redenen om die vervolgstap met elkaar te gaan maken. Terugkijkend naar het verleden helpt in die zin niet. Geeft wel een stuk kader waarvan wij zeggen daarin zijn door meerdere partijen zijn daar vergissingen begaan. Daar hebben we een punt op achter gezet. Ik zie nog dat een van de heren hier links van mij letterlijk aan de tafel het boek dicht deed. En zei, dit is het moment dat we daarmee het verleden afsluiten. We gaan nu met elkaar de toekomst in. Dat in eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel. Wikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording, wethouder. U heeft het prachtig geformuleerd. De scherpe kantjes er wat afgehaald, maar in ieder geval ook geconstateerd dat er in het verleden, wat dat gaat, ook vanuit de gemeente, grote fouten zijn gemaakt. Mijn vraag was die daar natuurlijk dan verantwoording voor neemt. En daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dat laat u een beetje zitten, dat u vooral zegt, het boek is dicht, we kijken naar de toekomst. Ik vind dat een bepaalde eenheid uitstralen die ik zeker wel waardeer. Maar geen pas op dit soort gevoelige dossiers waarbij toch cruciale fouten gemaakt zijn. Wat de olifant betreft, er zit een bedrijf op het industrieterrein wat ik denk van 75 jaar bestaat, wat als logo die olifant heeft. En dat is toch een van de voorbeelden, denk ik ook met betrekking tot duurzaamheid. Dus wat mij aangaat, en ik had nog geen 22 jaar op het industrieterrein rond, maar mag die olifant blijven? Dank u wel.
Het gaat om één olifant, neem ik aan. Goed, ter afsluiting, er zijn een aantal aspecten genoemd waarvan ik denk dat het goed is dat het college dat meeneemt in hun advies aan uw raad. Dat is met name de vraag rondom de precedentenwerking. Want wat is de betekenis van deze afspraak op het bedrijventerrein Gelkenes voor eventueel andere bedrijventerreinen? Ik denk dat het heel verstandig is om vanuit het college daar een antwoord op te geven en hoe daarmee mee om te gaan. Dat staat los van het advies zoals dat er nu ligt voor Gelkenes, maar die vraag die zal wel tot beantwoording moeten worden gebracht. Tweede vraag is, en het wordt te technisch om daar inhoudelijk op in te gaan, maar dat is de vraag rondom de glasvezel. Ook de initiatieven van de Stichting Glasvezel Molenwaard. Het lijkt me goed om te kijken van wat kunnen we hierin onderscheiden en wat kunnen we eventueel verbinden. En dat het college daar ook iets van gaat vinden. Hè? Is er een verbinding mogelijk of zijn er redenen waarom dat niet mogelijk is? Want wij hebben in de gesprekken in de adviesgroep hier ook uitvoerig met elkaar over gesproken. En er zijn een aantal redenen waarom dat wat minder makkelijk is dan dat zo voor op het eerste oog mag lijken om die verbinding tot stand te brengen. Maar dat neemt niet weg dat daarbij je elkaar kunt versterken en we dat zonder meer naar op zoek kunnen zullen gaan. Dat is het tweede aspect. Het derde aspect rondom staatssteun. Dat aspect kwam ook aan de orde. Dat is in het onderzoeksproces genoegzaam uitgezocht en daar zullen we ook over rapporteren. Dat in deze setting, zoals we het nu hebben opgezet, geen sprake is hoe dan ook van staatssteun. En, want dat is een vraag die wel tot beantwoording moet worden gebracht. Maar dat zullen we in het advies ook meenemen. Ten vierde zijn door de CDA-fractie verschillende financiële vragen gesteld rondom posten. Wat is nou precies de daadwerkelijke omvang van de financiële consequenties? De hoofdadvies is dat het gaat om die 25.000 euro en dat het gaat om incidenteel en die 10.000 euro structureel onder de voorwaarden zoals die genoemd zijn. En daarnaast zijn er nog een aantal kleinere posten, maar ik begrijp dat u daar wat meer helderheid over wil hebben van voor wiens rekening komt dat. Nou, dan zullen we moeten kijken van hoe we daar verder mee om zullen gaan. Ik heb menen toch de toon in het rondje te hebben opgepakt van goed dat dit advies er nu ligt. Probeer nou in goede samenwerking met het industrieschap, met het bedrijventerrein Gelkenis, in de gemeente, vooruit te kijken en met elkaar zodanig een stap te zetten dat er daadwerkelijk ook iets gaat gebeuren op het bedrijventerrein. En dat we niet weer in allerlei discussies verzeild gaan raken. Dat we rondom de hete brei heen gaan draaien. Daar komen we niet verder mee. En dat is ook niet in belang van het bedrijventerrein Gelkenis. U hebt gezien wat voor impact dit bedrijventerrein heeft. En we zullen de blik vooruit moeten richten. En er zullen investeringen moeten plaatsvinden. En dus ook even richting de heer Spaans. Van wat nu als dit niet verder komt. Dat zal grote consequenties hebben voor de voortgang. Rondom de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Dit advies beoogt ook een punt te zetten achter 10, 15 jaar discussie. En er zijn van beide kanten, en die verantwoordelijkheid neemt het college ook, beide kanten zijn er fouten gemaakt. En dat moeten we onder ogen willen zien, dat die fouten zijn gemaakt. En, maar daar kunnen we niet meer blijven staan. We moeten de blik vooruit richten. En van daaruit wil ik ook graag opgemerkt hebben dat de ondertoon in uw adviezen toch er is. Kijk met elkaar hoe je dit nou verder kunt brengen. En het wordt nu in handen gesteld van het college. En laten we de knoop, zo die er nog mocht zijn, doorhakken in de vergadering van januari. Dan is er, maar goed, dat moet het presidium ook nog in een en ander over vinden. Dat mag ik niet vinden. Zo is het toch? Ja. Heer Van der Wal was eerst en dan de heer Spaans.
Nou, meneer de voorzitter, dat betekent toch ook gewoon unaniem dit advies overnemen. Tenminste in die zin niet met amendementen komen, want dan belast je toch het industrieschap weer met het verhaal van ja, ze hebben ergens ja tegen gezegd. En op een gegeven moment als je daar op wat belangrijkere punten vanaf gaat wijken, dan ligt er aan de andere kant weer geen akkoord vanuit de leden van het industrieschap Gelkenes. Dus in die zin zou het wellicht in januari een hamerstuk moeten worden.
En uiteindelijk aan de raad, geloof ik ook. Hè?
Ja. Eerst Spaans en dan naar de heer Bikker.
Voorzitter, bedankt voor uw samenvatting. Ik zou er eigenlijk één ding wel willen aan toevoegen. Ik zou echt graag de duidelijke politieke en maatschappelijke argumentatie willen hebben van het college waarom we in dit geld moeten geven aan dit schap. En wat wij daarvoor in de plaats krijgen, wat wij daarmee winnen als gemeente. He, want laten we heel eerlijk zeggen, de ondertoon moeten we vermijden dat het door de gemeenschap gezien wordt als het afkopen van fouten die in het verleden gemaakt zijn. Want als dat de argumentatie is, denk ik dat, als het gezien wordt als dat het imago wordt, denk ik dat we er niet goed mee bezig zijn. Maar ik vind dat we gewoon duidelijke, rationele argumenten moeten hebben waarom wij 25.000 euro eenmalig en 10.000 euro structureel gaan investeren in dit schap en wat we daarvoor terugkrijgen. We hebben dat nodig om uit te leggen aan die mensen die om geld bedelen, om een AED te onderhouden of om een schommel te plaatsen of om een bankje neer te zetten. Dank u wel.
U zult op uw wenken bediend worden. Heer Bikker.
Dank u wel, voorzitter. Het afkopen van bestuurlijke dwalingen vond wel bijzonder dat meneer Spaans deze woorden gebruikt. Ik zal er verder niet op ingaan. Ik denk dat hier een mooi vertrekstuk ligt om te komen tot een goed plan. Hè. De richting is goed. De 10.000 euro die structureel genoemd wordt, is volgens mij, zoals het in het stuk staat, niet structureel. Dat hangt alleen vanaf. Dat zou alleen zo kunnen zijn op het moment dat de BIS na 5 jaar een verlenging ondergaat. Dus dat loopt niet zomaar door, maar dan zal de BIS, dus ook de bijdrage van de ondernemers, opnieuw verlengd moeten worden voor een periode van 5 jaar. Verder denk ik dat het gewoon goed is om dit, ook met betrekking tot glasvezel, wat misschien al 2 jaar geleden had moeten liggen, ook voor die ondernemingen, zo snel mogelijk af te ronden. Dank u wel.
Dank u wel. Verder nog? In het geval. Nou, daar bent u van mij gewend. Nou hebben de twee heren van het industrieschap niet gehoord. En dat vind ik niet goed. Ik wil toch uw stem nog even horen. Heer Van der Graaf.
Hallo. Nou, ze zeggen altijd toch, spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar dat vond ik wel toepasselijk vanavond. Nee, al ga ik het op een stokje. Met interesse jullie beraadslagingen gevolgd. En ik heb het volste vertrouwen in dat het college al die vragen heel goed gaat beantwoorden. En laten we vooral elkaar vasthouden in de nabije toekomst, in de verre toekomst. We maken hier afspraken voor de komende 5 jaar, maar ook op veel langere termijn. Ik was vanmiddag bij een ondernemer, even een groter op Gelkenes, en ik vroeg aan hem, hoe sta jij erbij over 5 jaar? Hij zei, ja, 5 jaar. Ja, ik heb meerdere locaties, zegt hij, maar ik ben hier klaar eigenlijk, ik pas hier niet meer. Ik zeg, oké, dus eigenlijk moeten we flink aan de bel gaan trekken, dat ga ik nog uitbreiden. Hij zei, nou ja, dat is de enige manier om groter te worden. Dat is een beetje de essentie van Gelkenes, groeien. Meer inkomsten voor de ondernemers, meer voor de bevolking en meer voor de overheid. Dank u wel.
En Gert is nog.
Ik heb er weinig aan toe te voegen. We hebben het afgelopen jaar hard moeten knokken van beide kanten om dit resultaat op tafel te krijgen. En ik denk dat we hier een heel mooi stuk hebben liggen. Aan ons als ondernemers zijnde ligt het niet. Het ligt nu in uw handen en ik hoop dat u hier positief mee omgaat.
Goed, dank u wel. Dan stel ik voor dat we deze beraadslagingen afsluiten. Dank aan de drie heren voor hun bijdrage aan het en dank aan al uw adviezen. Het college gaat hier verder mee aan de slag, waarbij Wereld de Boender als coördinerende portefeuillehouder gaat optreden. Zo zullen we het verder doen. Dank. Wij gaan naar onze agenda, agenda punt 7, de collegebrief in zaken meer kosten chronisch zieken en mensen met een beperking. Wie wenst daarover het woord te voeren? Ja. In eerste instantie de heer Den Haak en daarna gaan we naar de anderen. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De reden dat ik dit onderwerp heb geagendeerd op deze brief is dat ik eigenlijk een haakje zocht om een onderwerp wat mij al wat langere tijd bezighoudt is te bespreken en is te horen hoe de rest van de raad er nou over denkt. En het punt is dat op een aantal terreinen, al gaat het om specifieke regelingen voor minima of kwetsbare groepen, dat het lijkt alsof wij al een aantal keren, als we daar een regeling voor ontwerpen, dat we daar wat geld op overhouden. Ik begin even met een passage uit het coalitieakkoord. Daarna zal ik het even proberen te duiden aan de hand van een paar voorbeelden van nou, waar heeft hij het nou eigenlijk over? En dan waarom ik dat nou eigenlijk een belangrijk punt vind. En ik heb er eigenlijk ook nog een motie over, maar voordat ik die eigenlijk erop wil zetten, ben ik eigenlijk gewoon eerst benieuwd wat mensen er van dit voorstel vinden, van mijn verhaal eigenlijk. Goed, het coalitieakkoord. Dat is misschien voor de oppositie iets minder spannend, maar in het beleid van de gemeente is in deze raadsperiode speciale aandacht voor de kwetsbare of zwakke doelgroepen, zoals gehandicapten, kinderen, ouderen, vluchtelingen en minima. Lijkt me op zich een helder uitgangspunt. Dan een aantal voorbeelden waar ik het nu eigenlijk over heb. In 2014 werd er vanuit de Rijksoverheid een budget beschikbaar gesteld voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming voor minima. Na jaren van crisis, koopkrachtachteruitgang, werd er budget beschikbaar gesteld om minima tot 110% van het sociaal minimum eenmalig te compenseren voor een bedrag van 70 tot 100 euro. Het ging om een bedrag van ongeveer 50.000 euro, meer dan de helft bleef over. Dus de vraag is natuurlijk, hoe komt dat dan? Kennen we de doelgroep goed genoeg? Ik leg het maar even in het midden. Daarna, ook in 2014, moesten we als gemeente ook in een iets kleinere vorm een compensatie voor meerkosten voor mensen met een chronische ziekte of handicap doen. Hè. Mensen met een chronische ziekte of handicap, die hebben over het algemeen meer kosten als gevolg van ziekte of handicap. Als gemeente waren wij toen al verantwoordelijk om een klein deel compensatie daarvoor te bieden. Beschikbaar budget 50.000 euro, uitgaven 17.000 euro. Kortom, meer dan de helft werd niet uitgegeven. Dan mantelzorgwaardering. Hè. Met de decentralisatie zijn wij ook verantwoordelijk geworden voor het waarderen van onze mantelzorgers. We hebben geloof ik na de zomer hier een brief over gekregen van het college met een regeling hoe dit te gaan doen. En er zit ook weer een financieel plaatje bij. We krijgen van het Rijk, waar de fixe korting overigens op zit, een jaarlijks budget van 88.000 euro. En er ligt nu een regeling waarbij in het gunstigste geval we ongeveer 62.000 euro uitgeven. Het gaat me niet zozeer om het exacte bedrag, maar meer op voorhand ontwerpen iets waarvan wij verwachten dat we ongeveer een kwart van het geld niet uitgeven. Bovendien vind ik op zich de manier van we geven iedereen een check met geld, we hebben wel iets anders, maar punt is op zich helder. Laatste voorbeeld. Dit jaar zijn we ook volledig verantwoordelijk om echt de mensen met een chronische ziekte of handicap een vorm van compensatie te bieden. Vroeger deed het Rijk dat. Dat ging generiek naar iedereen die iets had. Dat was ongeveer een bedrag van 300 euro. Nou, er werd van gezegd, nou, dat is een beetje een schot hagel. Misschien heeft niet iedereen het nodig. We hevelen het over naar de gemeente. En die kunnen veel specifieker kijken of ze ondersteuning kunnen bieden. Nou, er is een korting van 70% ongeveer op dat budget, dus je houdt er niet veel aan over. Toch heeft Molenwaard dit jaar nog de beschikking en ook structureel over een budget van 270.000 euro. En we hebben nu een regeling ontworpen voor mensen tot 120% van het sociaal minimum met een chronische ziekte of handicap. En die kunnen een beroep doen op een eenmalige tegemoetkoming of een jaarlijkse tegemoetkoming van ongeveer 350 euro. Echter, we verwachten er ongeveer 80.000 euro op uit te geven. Dus op een budget wat al met 70% is gekort, ontwerpen wij een regeling waarvan wij ook ongeveer nog maar ruim ongeveer 2 ton niet gaan uitgeven. Oké, tot zover. Nou, de WMO-adviesraad had ook een advies gegeven op het ontwerp van die regeling. Die vroegen, joh, kan het niet naar de inkomensgrens niet naar 130, 140? Een chronische ziekte is op zich geen keuze, hè? Dat kan iedereen overkomen. Toen werd er in de beantwoording gezegd, we kunnen de financiële gevolgen niet overzien, dus dat adviseren we om niet te doen. Alleen blijkt dus dat we gewoon 2 ton overhouden, dus waarom kan die grens dan niet iets omhoog? Nou, waarom vind ik dit zo? Waarom vind ik dit nu een belangrijk punt? En ben ik gewoon benieuwd of sta ik daar alleen in of vindt de rest van de raad het ook? We doen als overheid met de decentralisaties een enorm beroep op de kracht van onze samenleving. En juist mantelzorgers zijn zo enorm belangrijk om deze decentralisatie te laten slagen. Daarom zou ik het ook zo belangrijk vinden, als we budget hebben om mantelzorgers te waarderen, dat we dat ook voor de doelgroep uitgeven. Dus vandaar ook mijn, dat is eigenlijk mijn eerste punt. Mijn tweede punt, een chronische ziekte of handicap is geen keuze. Het is niet zo, je hebt 120% van het sociaal minimum, dus ik kies voor een chronische handicap. Het kan iedereen overkomen. Besef goed dat er, toen het nog bij het Rijk zat en iedereen de aanspraak op kon maken, ging het om ongeveer 3000 mensen in Molenwaard. Dat kun je even kunnen lezen in de brief van het college. Dus 3000 mensen die om wat voor reden dan ook een aanspraak maakten op die regeling. Met de huidige regeling, ik heb even achterkant sigarendoosje zitten rekenen. Als het ongeveer 80.000 euro uitgeven, dan zal het misschien 200, 230 mensen zijn die een aanspraak maken op die regeling. Waarmee we dus nog geen 10% van de oorspronkelijke doelgroep bereikten. Maar goed, ook mensen met een inkomen net boven deze grens. Die hebben ook te maken met aanzienlijke meerkosten. Mensen hebben heel snel hun eigen risico opgemaakt, ze moeten vaak naar het ziekenhuis. Dus waarom, als we budget hiervoor hebben, geven we dat in die zin daar niet voor uit? Nou, dit wil ik even in het midden leggen. Ik heb een motie, maar ik wil eigenlijk eerst graag van jullie horen van, joh, kijken jullie tegenaan? En daarna zou ik graag die motie willen toelichten. Dank u wel.
Dank u wel, heer Den Haak. Even tussendoor, dus is een Mercedes met lichten aan? Ja. We zetten nu pas het licht erop. Ja. Goed, de reacties. Graag ook even reageren op datgene wat door de heer Haak naar voren is gebracht. Heer Den Boer.
Ja, dank voorzitter. Dat zal ik zo in de eerste termijn doen. Maar ik heb nog een vraag aan de heer De Haak. Hij focust heel erg op budgetten, op overschotten op budgetten en op de regelingen. Maar mijn vraag is, heeft u nou het idee, heeft u de indruk, heeft u voorbeelden dat er mantelzorgers, chronisch zieken, gehandicapten door deze regelingen nou tussen wal en schip, buiten de boot, wat dan ook vallen?
Heer Den Haak.
Ik schrijf even mee, dan kan ik het netjes beantwoorden. Kijk, ik denk in zijn algemeen dat Molenwaard het best netjes doet. Ik denk dat wij qua bij de destinatie dat daar goede plannen voor hebben, dat daar goede inzet op is vanuit ambtelijk, vanuit zorginstellingen. Dus in zijn algemeenheid denk ik dat best aardig gaat. Al kijk ik naar de onderbouwing voor dit type regelingen. Kijk, ik vind mantelzorgers een van de belangrijkste groepen om de decentralisatie te laten slagen. Ik zie nu dat we gaan uit van 400-500 verstrekkingen van zo'n mantelzorgwaardering. Ik denk dat we veel meer mantelzorgers hebben in Molenwaard. Dus mijn punt is niet zo. Dus ik denk dan, laten we actiever inzetten en misschien niet zozeer op zijn geld, maar misschien in het vorm van workshops of andere. Volgens mij kunnen we dat geld gewoon hartstikke goed benutten om een grotere doelgroep te bereiken. Dus dat is mijn eerste punt. Het tweede punt, vallen chronisch ziek of gehandicapt buiten de boot? Iedereen met een inkomen boven 120% wel. Want die maakt geen aanspraak meer op die regeling. En 200.000 euro van het budget zetten we in. We gaan het straks over de 10 maanden hebben. Wordt ingeboekt voor de algemene middelen. Dus in die zin denk ik voor die laatste groep dat wel geldt.
Oké, dank u wel. Mevrouw Stavers.
Dank u wel. Ik las een uitspraak van de cliëntenraad en die verwonderde mij. En dat was, de regeling kan gezien worden als een solidariteitsregeling in een samenleving waar solidariteit niet altijd vanzelfsprekend is. In ons land vinden er vele veranderingen plaats die een beroep doen op de sociale zekerheid. De gemeenten hebben sinds de invoering van de 3D's de opdracht iedereen binnenboord houden en mee te laten doen in de samenleving. En de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten hebben in principe altijd een achterstand als zij, want ze hebben veelal te maken met meerkosten en verdienen over het algemeen ook nog eens minder. Met het wegvallen van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de regeling compensatie risico heeft de gemeente wat gemeentebelangen betreft een opdracht te komen tot een zekere financiële compensatie. College, u bent erin geslaagd om samen met de regio AV te komen tot een nieuwe regeling die wij van harte ondersteunen. Dank ervoor en dank ook vooral dat deze regeling de 65-plussers meeneemt. U stelt voor inwoners met chronisch zieken of beperking met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm de volgende ondersteuning te kunnen bieden. Algemene tegemoetkoming van 350 per persoon vanaf 2015, deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering en het bieden van een compensatie met een gemiddelde van €20 per maand. Wij stemmen van harte in met het voorstel. De WMO-adviesraad pleit nog voor een financiële bijdrage voor de groep met een inkomensnorm tussen de 120 en de 150%. Maar zoals het college aangeeft, deze norm is arbitrair en wij volgen het advies van het college. Ik wil hierbij ook nog terugkomen op de oproep van de heer De Haak van de PvdA. Ik begrijp zijn stelling, want er is altijd een groep die, nou ja, je zou kunnen zeggen, net niet buitenboord valt. En de vraag is of dat zo is. Ons zijn namelijk ook geen geruchten binnengekomen van mensen die hier, die op de manier zoals het nu georganiseerd wordt, buitenboord vallen. Wel wordt er gesteld dat die 110-regeling, nou, dat is eigenlijk niet haalbaar, zeg maar. Daarom ondersteunen wij ook die 120-regeling. Er zijn, voor zover wij het gehoord hebben, geen voorbeelden. En ik denk ook dat het goed is om juist dat stukje maatwerk, waarbij mensen toch nog een beroep kunnen doen op minimabeleid, dat dat vooralsnog gestald blijft bestaan om de mensen in die zin een financiële tegemoetkoming te laten bekomen. Dank u wel.
Dank u wel. U wil reageren? Rondje afmaken. Oh, nou ga je gaan.
Kijk, ik hou hier geen pleidooi om de grens voor inkomensbeleid te verhogen van 110 naar 120%. Ik ben het mee eens dat die grens op 110 ligt en elke grens is arbitrair. Alleen ik vind een chronische ziekte vind ik geen keuze. En in die zin vind ik dat het is een soort tegemoetkoming in de meerkosten. En ik zie dat niet zozeer als inkomensbeleid. Maar wat zegt u nou tegen iemand met 125% van het sociaal minimum? Die vraagt van, joh gemeente, ik had vroeger daar recht op. Ik doe een aanvraag en die zeggen wij als gemeente, nee sorry, u komt niet in aanmerking, maar we hebben wel €200.000 van het budget wat we hebben gekregen van het Rijk. Dan stoppen we in de algemene middelen. Wat zegt u dan tegen zo iemand?
Ja, dat is een stel wat vraag. Kijk, als die zaken ons ter oren komen, dan gaan we ermee mee aan de slag. Maar ik vind dat een lastige, de heer De Haak, omdat stel dat kun je natuurlijk alles, daar kun je alles onder hangen. Het is ons niet ter oren gekomen, dus ik denk dan is die vraag ook niet zozeer aan de orde vandaag.
Dank u. Mevrouw Verhaven.
Ja, voorzitter. Ik krijg een beetje, als u begint over als we geld overhalen, of dat een schande is. Ja, ik vind dat geen schande. Als we een beleid hebben en je probeert de mantelzorgers te bereiken, je probeert met de regio eruit te komen om die chronisch zieken te bereiken en te ondersteunen. Ja, en dan wordt het budget niet uitgegeven. Ja, van de chronisch zieken in het verleden werd gewoon voor iedereen die wat mankeerde werd geld gestort. Daar hoefde je geen aanvraag voor te doen. Ik mocht het zelf ook op een gegeven moment ontvangen. Nou, ik kan je vertellen, ik had het niet nodig. Dus. En zo ken ik nog meer mensen die dus dat gewoon kregen. Nu is de afspraak gemaakt, we doen 120% van de bijstand. probleem wordt voor sommige mensen denk ik nog wel het stukje eigen vermogen wat daar buiten valt. Dus ja, er zullen inderdaad niet zoveel meer mensen in aanmerking komen. Dat zal minder zijn. Maar of die mensen dan echt gelijk in de problemen komen, dat betwijfel ik. Ik denk als je in de regio die afspraak hebt gemaakt, dan houden we ons daaraan. Dus wij ondersteunen dit voorstel van het college. Het bereiken van de mantelzorg, daar zijn we allemaal bezig, de mantelzorgers. Er zijn brieven uitgegaan naar diverse mensen. Er zijn bijeenkomsten geweest. Ja, daar is ook niet iedereen misschien die zich aanmeldt. En in het verleden was dat ook zo dat de mensen die mantelzorg, nou ja, die kregen een brief die ziek waren en die konden iemand voordragen en dan werd dat geld gestort. Daar zal ook sommige mensen niet aan mee hebben gedaan. Ja, ik vind dit een moeilijke discussie, want we proberen van alles om iedereen te bereiken, om iedereen inzicht te geven in met advertenties dat ze het kunnen aanvragen. Ja, en als vervolgens niemand het aanvraagt, ja, wat kan je dan nog meer doen? Dus ja, u gaat ervan uit dat wij niet genoeg ons best doen. In het verleden hebben wij ook wel eens vragen gesteld van dat de budgetten van, hoe kan dat nou? Nou ja, als dit niet is, is het er niet. En dan denk ik van, ja, als het budget niet besteed wordt, dan valt het terug in het sociaal domein. En nou ja, daar kunnen wij misschien nog wel wat tegenvallers verwachten. Dus wat ons betreft is dit een goede oplossing.
Dank u wel. Heer Jonker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst over de regeling zoals het ons is toegekomen. En dan reageer ik even op de Partij van de Arbeid. Wij staan allereerst dank voor de heldere informatie. Laten we daar ook in, inderdaad daarover vanuit de regio onze dank uitspreken. Want het was gewoon helder, de cijfertjes en dergelijke die er ontstonden. En wij staan als ChristenUnie ook achter de keuzes die gemaakt zijn bij deze nieuwe regeling. Ik noem de €350, ik noem de inkomensnorm tot 120%. Nou, die is net ook al genoemd. Ook de overige maatregelen kunnen onze instemming hebben. En ik had als enige vraag staan, en ik denk dat daar dan straks al ook het antwoord op komt in de discussie. Naar aanleiding van een van de laatste regels van punt 11, waar staat, het is zelfs de laatste regel boven het financiële risico, het is aan iedere gemeente om te bepalen hoe de restbudgetten worden ingezet. Dus ik vraag straks aan de wethouder, ook in naar aanleiding van de vraag die de heer De Haak heeft gesteld, van hoe gaan wij nou straks die restbudgetten nog eens verder verdelen? Want dan komt eigenlijk ook een beetje het antwoord van de heer De Haak, want wij staan ook achter de mantelzorgers. Ik weet hoe moeilijk het is om die mantelzorgers te bereiken en om ze te enthousiasmeren. Sommigen hebben zelfs de schaamte voor. Sommige mensen vinden zichzelf geen eens mantelzorger, want dat doe je van nature. Communicatie is ook een belangrijk en een wezenlijk onderdeel. Begroten, als het iets lastig is om te begroten, dan zijn het deze regelingen met een open eindfinanciering. En ik ben eigenlijk wel blij dat we erop overhouden. Want als we elke keer terug moeten, omdat de wethouder of de organisatie geld tekort komt, omdat ze aan de budgetten zijn, dat is veel vervelender dan aan het eind van het jaar wat geld over te houden en dan te besteden. We hebben het over
Kijk, ik ben ik zie ook wel dat er financiële risico's zijn en dat je een beetje keurig moet begroten en zorgen dat je binnen je budget blijft, maar als je een regeling begroten van je €80.000 uitgeeft en je houdt 2 ton over. Dus je ontwerpt iets waarvan je maar 30% uit gaat geven. Is dat, ik vind dat wel ontzettend voorzichtig begroten. En dan druk ik me ja, nog zachtjes uit.
Heer Jonker.
Ik wil best, ja. Dat kan je inderdaad voorzichtig begroten noemen. Ik denk dat we hebben nu over de cijfertjes van 2015. We praten straks voor het eerst over de 120% naar de 2016. En ik denk dat er zijn al 2 opmerkingen gemaakt over het maatwerk. Ik ben even benieuwd wat voor antwoord dat die portefeuillehouder geeft. En dan kom ik in tweede termijn nog wel even terug op de vraag die jij gesteld hebt. Van ja, hoe gaan we daar nou verder mee om? En ik denk dat, Ik zie wel licht in deze meerkostenregeling. En ik denk dat we straks met elkaar een besluit nemen. Dan we zeggen, hier zijn we nou goed mee af. We hebben die mensen tot 120% te pakken. Ze kunnen een vaste uitkering krijgen van €350. En als dat woordje maatwerk straks nog in dat restvoorstel wat nog komt uit die rest, of in het voorstel van die restbudgetten, wat door onze gemeente zelf, door Molenaar notabene, in het warmhartige beleid nog vastgesteld moet worden, dan zie ik daar wel fiducie in.
Heer Den Haak.
Nou, ik kan u vast uit uw droom halen. Pak de najaarsnota er maar bij. De restbudgetten gaan naar de algemene middelen. Dus er komt geen maatwerk voor. Er komt geen alternatief voorstel voor. Dat gaat naar de algemene middelen. En dat gaan we uitgeven aan lantaarnpalen of andere dingen. Ook allemaal hartstikke mooi. Maar, ja.
We gaan straks even de wethouder vragen. Ja. Is aan de orde de heer De Boer. Gaat u wel.
Dank u wel, voorzitter. Een overschot, hoe groot ook, dat betekent niet, wat ons betreft, betekent dat niet automatisch dat een regeling te sober is. Of dat de gemeente niet ruimhartig genoeg is in het sociaal beleid. Want ons doel moet niet zijn om het budget op te maken, maar ons doel is mensen helpen die dat echt nodig hebben. En ik heb, wat mevrouw Straats al zei, ik heb ook gewoon de indruk dat we de mensen die het echt nodig hebben, dat we die op dit moment kunnen helpen. Gezien het overschot, de vraag die ik net aan de heer De Haakte stelde, die wil ik ook aan de portefeuillehouder stellen. Heeft u nu het idee dat er mensen tussen wal en schip vallen? En ja goed, wat u net zei, die 120%, als je erboven zit, val je buiten de boot. Ja, ik verdien ook meer dan 120% van het minimuminkomen. En nou krijg ik ook geen huurtoeslag, dan val ik in die zin ook buiten de boot. Dus goed, dat is arbitrair. Bovendien, wat net ook al aangegeven werd, het budget is niet geoormerkt onderdeel van het deelfonds sociaal domein. Dus volgens mij mag je er dan geen lantaarnpalen van kopen. En blijft het overschot beschikbaar voor het sociale domein. En dat betekent dat we het echt in kunnen zetten waar het wel nodig is. Dank u wel.
Heer De Boer, dank u wel. Heer De Gruyter, neem ik aan. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Chronisch zieken en mensen met een beperking. Het gaat over een nieuwe, uitgebalanceerde regeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking met een inkomen tot 100%, 120% van de bijstandsnorm. En daarbij willen wij de volgende ondersteuning bieden. De 13 voorstellen zoals die in het stuk staan, die willen wij onderschrijven en ondersteunen. En ik wil er twee uitlichten die ook al verschillende keren genoemd zijn vanavond. Dan gaat het om de tegemoetkoming van 350 per persoon in 2015. En dat is de oude regeling van de WTCG en de CER. Totaal gaf dat een bijdrage van 260 en 99 euro is 360. En wij hebben dat op 350 voor de nieuwe decentralisaties gezet. De collectieve ziektekostenverzekering en de compensatie van de premiekosten van 20 euro per maand in 2016. Dat zijn eigenlijk de uitgangspunten die wij met name voorgeschoteld krijgen en waar wat wij ook willen ondersteunen.